Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt, die eeuwig leeft en die niet laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, we willen samen zingen en we doen het uit het gebed des Heren in het 8e vers. Verlos ons uit des bozen macht. Gebed des Heren, het 6e vers. 6e vers. Dus het gebed des Heren in het 6e vers. U zal worden voorgelezen uit de brief van de apostel Paulus aan de gemeente van Rome, 5e hoofdstuk, de versen 1 tot en met 11, Romeinen 5, vers 1 tot en met 11. Eerst doen wij belijdenis van het algemeen ongetwijfeld en christelijk geloof. We zingen naar de geloofsbelijdenis, psalm 2, het laatste vers. Welzalig zij die naar zijn reine leer, spreken nu een ieder in zijn hart aldus.
Ik geloof in God, den Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand God des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Handelingen 5, de eerste 11 versen. Wij dan, gerechtvaardigd zijnde uit het geloof, hebben vrede bij God door onze Heer Jezus Christus, door welken wij ook de toeleiding hebben door het geloof tot deze genade, in welke wij staan en roemen in de hoop der heerlijkheid Gods. En niet alleenlijk dit, maar wij roemen ook in de verdrukkingen, wetende dat de verdrukking lijdzaamheid werkt, en de lijdzaamheid bevinding, en de bevinding hoop. En de hoop beschaamt niet, omdat de liefde Gods in onze harten uitgestort is door de Heilige Geest die ons is gegeven. Want Christus, als wij nog krachteloos waren, is te zijner tijd voor de goddelozen gestorven. Want nauwelijks zal iemand voor een rechtvaardige sterven, want voor de goede zal mogelijk iemand ook bestaan te sterven. Maar God bevestigt zijn liefde jegens ons, dat Christus voor ons gestorven is, als wij nog zondaars waren. Veel meer dan, zijnde nu gerechtvaardigd door zijn bloed, zullen wij door hem behouden worden van de toren. Want indien wij vijanden zijnde met God verzoend zijn door de dood zijn zoons, veel meer zullen wij verzoend zijnde behouden worden door zijn leven. En niet alleenlijk dit, maar wij roemen ook in God door onze Heer Jezus Christus, door welken wij nu de verzoening gekregen hebben.
Gemeente, wij gaan samen zingen en we doen dat uit Psalm 51, vers 1 en vers 2. Gena, o God, gena. Ondertussen zal er worden gecollecteerd. Er zijn 3 collecten en de eerste collecte is bestemd voor DMZ, dat is dus het werk van de Vluchtheuvel. Tweede voor de kerk en de derde voor de schulddelging. De Heere zegene u en uw gaven. Gemeente, u is zojuist een gedeelte gelezen uit de brief aan de Romeinen. U weet wat het oordeel is van onder andere Calvijn en ook onze Statenvertalers over deze brief, namelijk dat dit een sleutel is tot het verstaan van de hele Heilige Schrift. We zouden dus, menselijkerwijs gesproken, mogen zeggen dat de Romeinenbrief het belangrijkste boek is in de Bijbel. Dat blijkt ook wel uit onze belijdenis, vooral uit de Dordtse leerregels, want heel veel schriftbewijzen uit onze belijdenis komen juist uit deze brief. In de Romeinenbrief gaat het over de rechtvaardigheid Gods. Dat betekent, de belijdeniscategezanten weten dat wel, hoe staat een zondaar weer recht voor God? Hoe kom ik weer in het reine met God? Door de zonde staan wij schuldig voor God. En dan rijst natuurlijk de vraag, hoe kom ik weer in het reine met God? Ik hoop dat u dat verstaat en dat u dat begrijpt. Dat dat ook de vraag is waar het voor ons allemaal op aankomt. Als we leven en ook als we gaan sterven. Als we onze Schepper gaan ontmoeten. Door de zondeval staan we dus niet meer goed voor God. Staan we niet meer in een goede verhouding met God. Maar zijn we vijanden geworden van God. En het liefste heeft de natuurlijk mens eigenlijk maar dat God niet bestaat. En dat hij zich van God ook niks aan hoeft te trekken. Maar daar komt de Heer hem aan herinneren, bijvoorbeeld in zijn geweten. Want elk mens heeft een geweten. En Bunyan die zegt bijvoorbeeld in de Heilige Oorlog, dat als de duivel die stad Mensziel heeft veroverd, en dus de duivel heerser is geworden in mensenziel, dat God er nog iemand heeft achtergelaten en dat is meneer Geweten. En die meneer Geweten die geeft ondanks alle zonde en ondanks dat geweld van de duivel af en toe eens een schreeuw. En dat vinden de mensen van mensziel niet fijn. En langzamerhand wordt dat schreeuwen van meneer Geweten ook wel minder. En dat ervaren ze als buitengewoon aangenaam. Totdat koning Emmanuel, prins Emmanuel, de stad weer gaat bezetten en gaat belegeren. En dan begint meneer Geweten weer te schreeuwen. Ik hoop dat hier veel mensen in de kerk zitten die een schreeuwend geweten hebben. En af en toe dat geweten begint te schreeuwen. Dat is misschien niet altijd een prettige ervaring. Het is wel een hele heilzame ervaring. Maar dat is natuurlijk niet genoeg. Want al hebben we dan een schreeuwend geweten, daarmee staan we nog niet in een rechte verhouding met God. Daarmee staan we nog niet in een reine relatie met God. Hoe moet dat nu gebeuren? Wel, daarvoor werd de Heer Jezus naar de aarde gezonden. Nu kunnen zondaren weer in een rechte verhouding komen met God, de rechtvaardigheid Gods, alleen door een waar geloof in Christus Jezus. Dat is de boodschap van de Romeinenbrief. Dus hoe komen zondaren weer in een rechte, reine verhouding met God? Niet door hun goede werken, niet door een schreeuwend geweten, hoe belangrijk dat ook is, niet door hun ambt, alleen door een waar geloof in Christus Jezus. En door dat ware geloof gaat een zondaar over uit Adam en wordt hij ingeplant in Christus. U begrijpt, dat is de staatsverwisseling, dat is dat grote wonder van de levendmaking. En die is ons allemaal nodig. Jong, oud, groot, klein. Die levendmaking is ons nodig. En dat prins Emmanuel onze stad binnenkomt. En die stad die zo vijandig is, ons leven gaat veroveren. En daar zijn intrek in gaat nemen. En dat is een geweldig belangrijk iets, maar ook heel ingrijpend. Dat noemen we de levendmaking, de wedergeboorte. Waarvan zo heerlijk, zegt onze Dordtse leerregels, in de schriften gesproken wordt. Werk wat God zonder ons in ons werk. En echt, als God dat grote werk van de wedergeboorte begint, aan de ene kant word dan bang voor de zonde en zo. En aan de andere kant krijg je toch God nodig in alles. God heb ik lief, zie je dat soms. En dan krijg je het woord nodig. En dan hoor je voor het eerst over de Heer Jezus. Maar hoe dat dan precies is, dat weet je nog niet zo goed. En dat moet je leren. Dat is het grote wonder van de staatsverwisseling. Hè? Dus van dood, levend. Ik zeg dat nou even eenvoudig, zodat we deze dingen niet gaan vergeten. En dat dat nodig is in ons leven. En als dat gebeurt, dan is bij God vandaan, als dus een zondaar overgaat uit Adam in Christus, dan is vanuit God gezien, dan is zo iemand weer een kind van God. En dan wil God niet meer op toornen en schelden. Alleen nou zijn er in het leven van zo iemand die die staatsverwisseling heeft ontvangen, twee dingen nodig. In de eerste plaats, dat hij gaat leren wat God aan hem en in hem heeft gedaan. En dat wordt hier beschreven bijvoorbeeld in Romeinen 5 vers 11. En dat komt tot stand door de oefeningen des geloofs. Want wie in Christus is, die heeft de verzoening verkregen. Nou, ik begrijp allemaal wel, als God dat grote werk van die staatsverwisseling begint, denk aan Paulus, dan heeft God dat wel op de weg naar Damascus in het leven van Paulus tot stand gebracht. Alleen Paulus weet dat nog niet zo goed. Die zegt, wie zijt gij? En wat moet ik doen? Dus die is reddeloos en radeloos. Net als de pinkstelingen. En dan gaat de Heer hem onderwijzen door middel van Ananias en door middel van de Heilige Geest. En dan gaat hij hem tot kennis brengen van de dingen die hem van God geschonken zijn. Dus na de levendmaak en de staatsverwisseling volgt onderwijs en daarin onderwijst de Heilige Geest in de dingen die ons van Gods wegen geschonken zijn. Het kunnen allemaal verschillende dingen zijn natuurlijk. Soms laat de Heilige Geest eens wat licht vallen op de persoon van de Heer Jezus. Zit je in de kerk en dan, ja, is het moeilijk. Hij mag de dominee spreken over het Lam Gods, de zonde der wereld wegneemt. En dat, ja, dat raakt toch je hart. Hoewel je er zelf niet zo goed bij kunt. Soms word je bepaald bij nameloze ellende. Je schuldigheid. Dat is natuurlijk niet zo fijn, maar toch wel nodig. En soms wordt bepaald bij het geluk van Gods kinderen. En zo gaat de Heilige Geest onderwijzen in de dingen die ons van God geschonken zijn. Dus na die levendmaking komt er onderwijs. Dan kom je dus op de leerschool van de Heilige Geest. En de een die leert daar wat meer dan de ander. Dat is allemaal een beetje verschillend. Het is God ook helemaal vrij in. Maar in ieder geval, al Gods kinderen
vanuit God gezien zijn ze kinderen van God. Maar ze weten dat allemaal niet altijd. Het eerste wat de Heilige Geest wil is om daar die wetenschap van te schenken. Door genade en door Christus. In de tweede plaats, en dat is vanmiddag aan de orde, zo'n zondaar die wordt ook heel erg bepaald bij zichzelf. Hebben Gods kinderen voortdurend mee te maken. En die hebben daarom ook voortdurend het gebed nodig. Vergeef ons onze schulden. Dat is niet één keer nodig, dat blijft elke dag opnieuw nodig. Want ook na genade maakt een mens iedere keer schuld. Denk maar aan David, kind van God. En toen heeft hij op een goede dag gezegd: ik vind Bathseba wel een aangename vrouw. Maar helaas, Bathseba is getrouwd, dus ja, er zit een man in de weg. Laten we die maar eens vermoorden. En laten we die Bathseba, heeft hij overspel gepleegd met Bathseba, kind van God. Je hoort wel eens de gedachte dat kinderen van God, die hebben geen regels nodig, die hebben geen wetten nodig, dat gaat altijd goed. Nou, vergeet dat gerust, gemeente. Als u de Bijbel kent, dan weet u dat je ook voor de kinderen van God erg moet oppassen. Want het kan best zijn dat genade helemaal niet functioneert in hun leven. En dan worden het moordenaars. En dan worden het de meest verschrikkelijke mensen. En God laat zijn kinderen ook wel eens af en toe heel erg vallen. Waar bij wijze van spreken net of de Heer ze even loslaat. En dan gaat het natuurlijk helemaal niet goed. Hoewel de Heer ze nooit, ik zeg het een beetje eenvoudig, voor 100% loslaat. Je zou bijna kunnen zeggen: de Heer laat ze even los en ondertussen steek je een hand uit en dan vang ze weer op. Dat is het geheim van Gods kinderen. Jezus vangt ze weer op. Elke keer weer opnieuw. Dus een kind van God die zondigt ook na die grote levendmaking en na de kennisneming van de Heer Jezus en van zijn genade, valt hij elke keer weer tot zonde. En daarom moeten we ook ons vertrouwen nooit stellen op kinderen van God, maar op de zaligmaker, op de Heer Jezus. Want die heeft niet gezondigd. Die heeft zelfs voor de zonde betaald. En die hebben Gods kinderen vanwege die enorme realiteit voortdurend nodig te bidden wat we vanmiddag gaan overdenken. De vijfde bede, de bede om vergeving. En dat staat in zondag 51 van de catechismus. We gaan die zondag eerst lezen. Welke is de vijfde bede? Vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. Dat is, wil ons, arme zondaren, al onze misdaden en ook om de boosheid die ons altijd aanhangt, om des bloeds van Christus wil niet toerekenen, gelijk we ook dit getuigenis, uw genade in ons bevinden, dat ons ganse voornemen is onze naaste van harte te vergeven. We beluisteren in deze zondag, wij bidden daarin om de vergeving van de zonde. Wij bidden dus om de vergeving van de zonde. En dan staan we stil bij 3 of 4 gedachten. In de eerste plaats letten we op de woorden van deze bede. We letten op de belijdenis in deze bede. Arme zondaren, al onze misdaden. We letten op het geloof in deze bede, om des bloeds van Christus wil niet toerekenen. En we letten op de beoefening in deze bede. Dus we luisteren vanmiddag naar de belijdenis, naar de vergeving van de zonde. Dus wij bidden om de vergeving der zonde. De woorden, de belijdenis, het geloof en de beoefening.
Welke is de vijfde bede? En dus nu toegekomen aan het vijfde bede, het belangrijke moment in het volmaakte gebed. Iets wat dus in geen enkel gebed mag ontbreken. In geen enkel gebed mag iets ontbreken over de verheerlijking van Gods naam, de uitbouw van Gods koninkrijk, de volvoering van Gods wil, het bidden om onze tijdelijke nooddruft en tenslotte in de vijfde plaats de vergeving van onze schulden. En dan gaan we in onze Heidelbergen lezen, bij de vijfde bede, eerst eens even de woorden die de Heer als het ware aan zijn discipelen en aan zijn kinderen op de mond heeft gelegd, op de lippen. Vergeef ons onze schulden. Vergeef. Dus net bij al die andere woorden van het volmaakte gebed. We hebben dat bij de vorige zondag ook al gezien. Wil ons met alle noden. Geef ons heden, ons dagelijks brood. En straks ook verlos ons van de boze. Vergeef, schenk, verlos. Dat zijn allemaal woorden die een gebiedende wijs in zich hebben. En dat betekent, het moet klemmen. De zonde moeten we niet te veel over praten. Dat is natuurlijk op zich niet verkeerd. Maar vaak gaan we het dan een beetje objectiveren. En dan zien we het vooral bij andere mensen. En dat is een groot kwaal in onze gemeente, ook in de omgang met elkaar. We moeten de zonde vooral leren kennen in ons eigen leven. Dat is heilzaam. En vanuit die verootmoediging daarover, vanuit die verbijstering dat je tot alles in staat bent, heeft de Heer Jezus de discipelen leren bidden, vergeef. Daar zit dus dat verlangen in of de Heer dat wil schenken. Vergeef ons, dat is meervoud, maar heel persoonlijk, onze schulden. Onze schulden, schulden, zonden worden de schulden genoemd. Let daar even op, hè. Wat is een schuld? Nou, dat is iets wat betaald moet worden. We hebben dus bij God schuld, zonde. Dat is schuld. Dat kunnen hele praktische dingen zijn. Dat kunnen hele diepe dingen. Overspel bijvoorbeeld, heel erg natuurlijk. Maar dat kunnen ook hele kleine dingen zijn. Dat kan een verkeerd woord zijn over een ander. Dat kan een verkeerde zin zijn. Dat kan een verkeerde gedachte zijn. We staan eigenlijk 's ochtends op en dan beginnen we met zondigen. En we gaan 's avonds slapen. En voordat je het erger hebt, ben je al in je dromen ook weer aan het zondigen. Er is dus op die leerschool van de Heilige Geest veel te leren. Ook over onze zondige natuur. En voor al die zonden hebben we vergeving nodig. Hè? Daar is betaling voor nodig. Schulden moeten betaald worden. Ons geestelijke schuld moet betaald worden. En let dan nog even op in die woorden. Op onze schulden. Dat is natuurlijk in kerkelijk leven een manco. Dat we natuurlijk heel goed bekend zijn met andermans schulden. En dan zeg ik niet dat we andere mensen, wat die allemaal doen, maar goed moeten praten, natuurlijk niet. Maar het is altijd wel goed als we iets zien bij een ander, wat slecht is en wat verkeerd is, dat we het ook tegenkomen in ons eigen hart. En dat we zeggen, Heer, daar ben ik nu ook toe in staat. Als je maandag de krant open doet en je ziet daar erge dingen, bijvoorbeeld moord, doodslag enzovoort, dan denkt u maar bij uzelf van, ja, dat zit nu ook in mijn hart. Ik ben ook een Adamskind. Betekent niet dat je dat natuurlijk goed moet praten, maar betekent wel dat je dat verootmoedigt, klein maakt. Nou, vergeef ons onze schulden, mijn persoonlijke schuld. Gelijk ook wij, dan voegt de Heer eraan toe. Want stel dat de Heer dat verhoort, en God hoort natuurlijk altijd het gebed, maar wil het ook verhoren, dan geeft het ook een vrucht. dan komt er ook een verlangen in je hart. En dat is om de mensen die ons iets schuldig zijn te vergeven. Hoe kun je nou weten of iemand, als die zegt, ik heb de zonde is vergeven en zo, en God heeft me dat vergeven. En, nou, dat kan iemand natuurlijk zeggen, we kunnen van alles zeggen. Maar dan zegt de Heer Jezus in de berg, de boom wordt uit de vrucht gekend. En dan kijk je zomaar eens naar het leven. En dan zie je zo iemand eens gaan in zijn werk en in zijn gezin en in zijn persoonlijk leven. Als iemand dan bijvoorbeeld praat over de vergeving, maar hij is niet erg vergevingsgezind naar zijn medemensen, dan ziet hij zichzelf gewoon wat wijs te maken. Want als de Heer de vergeving schenkt, dan wordt hij ook vergevingsgezind, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. Denk maar aan die gelijkenis die Jezus uitsprak over die man die vele talenten schuldig was en dat wordt hem kwijtgescholden. Blij natuurlijk. Een bedrag van miljarden werd hem kwijtgescholden. En toen kwam die man iemand tegen die hem een klein bedragje, zeg maar 100 euro schuldig was. En zei, terug die 100 euro. En die heeft hem in de gevangenis gedaan. En ja, die man had dus wel vergeving gekregen, althans kwijtschelding. Maar het was helemaal niet echt. Hij was helemaal niet echt dankbaar. Want vervolgens ging hij bij andere mensen doen wat de Heer hem nog net had kwijtgescholden. Gemeente, dat kan dus voorkomen dat we denken dat we vergeving hebben gekregen en dat we er ook in roemen, terwijl het uit de vrucht helemaal niet blijkt. Nou, dan moeten we dit vijfde bede nog maar eens opnieuw goed lezen. Want waar de Heer die bede gaat verhoren, dan gaan we ook onze medeschuldenaren vergeven. Laat ik het zo zeggen, genade maakt gunnend. God genade schenkt, ja, dan vind ik het ook fijn dat medemensen daar ook van horen en daar willen ook graag voor buigen. En genade, dat maakt ons altijd de minste. Zeg, och, laat me maar achteraan staan. En geef mij dan maar, ja, hetgene wat anderen misschien niet missen of weet ik veel. Hè? Dan wil ik graag eraan staan. Dat is een plekje in de tempel van de tollenaar. Gelijk ook wij vergeven onze schulden naar het een hangt met het andere samen. Nou, dat is de woorden en nu gaat onze Heidelberger dat uitleggen. En dan zien we in het antwoord bij de uitleg. Dat is, en we bidden dus, wil ons. Er wordt eerst even iets gezegd over de gestalte van de bidder. Die gestalte van vergeven. Denk niet meer aan het kwaad dat wij bedreven. Onze euveldaad wordt ons uit gunst vergeven. Je hebt een hoogmoedige gestalte. Kobrugge heeft eens gezegd, Kobrugge, dat is een prediker uit de 19e eeuw. Mooie dingen geschreven. En die zegt ergens, de fariseer in de tempel, dat is erg. Die man die voortdurend, ik dank u dat ik niet ben als alle andere mensen. Maar het kan nog veel erger. En het is dat de fariseer het gebed van de tollenaar nazegt. En dat we dus met een hoogmoedige gestalte zeggen, wees mij zondaar genadig. En dat we het eigenlijk wel fijn en mooi vinden van onszelf, dat we zulke, ja, woorden gebruiken. En er ook nog een klein beetje het gedrag bij vertonen en zo. Een beetje hoofd geven en een beetje, ja, een beetje je stem wat laten zakken en zo. Och, een mens is toch maar een arme zondaar. En terwijl hij er niks van meent. Gemeente, dat is een heel erg groot kwaad. En het is een hele diepe waan waarin de mens terecht kan komen. Het gaat hier natuurlijk niet in dit gedeelte over namaak. Het gaat hier over dat werk van de Heere. En een arm mens is ook altijd een bescheiden mens.
Dat is ook altijd een nederig mens. Dat is een verootmoedigd mens. Dat is het eerste in die belijdenis. Willems arme zondaar. Daar kunt u zichzelf een beetje aan toetsen of dat ook in uw leven waar is. Een bescheiden mens, een ootmoedig mens, een klein gemaakt mens. En wat is er dan de reden voor die verootmoediging en voor die kleinmaking? Wil ons, arme zondaren, al onze misdaden, dus niet een paar grote of een paar erge, nee, de zondige vrouw in Johannes 4, die Jezus zegt, ga heen, haal uw man. En dan zegt de Heer Jezus, zegt die vrouw, nee, ik heb helemaal geen man. Dat is waar, zegt de Heer Jezus. U hebt er al 5 gehad en die u nu hebt, dat is uw man niet. En toen kwam als het ware die staatsverwisseling in haar leven. Toen werd ze dus van dood leven, dat moment. Niet eerder en niet later. En toen brak ze, hè. Als God ingrijpt in hun zonde, dan breekt. Wordt hij van dood levend. En dat is niet alleen maar nuttig voor het eerst, maar ook opnieuw. Dan breekt zo iemand. En wat zegt die vrouw dan later als ze in de stad van Samaria komt? Dan zegt ze, ja, er is één bij me gekomen die heeft gezegd dat ik geen man had en dat ik er 5 gehad heb. Nee. Zegt die mij vertelt alles wat ik gedaan heb. Wat bedoelde die vrouw nou eigenlijk? Gemeente, ik denk dit. Net als bij Petrus, hè? Dus die gezondigd heeft. En de Heer Jezus heeft die vrouw eens aangekeken. En in die blik van de Heer Jezus, daar heeft iets gelegen dat hij die vrouw tot op de bodem heeft gepeild. Dat deed de Heer ook bij Petrus toen hij de leesder verloochende zei. En de Heer keek Petrus aan. En dan laat de Heer zien dat hij alles weet. En dat er niets voor hem verborgen is. En dan komt ook die belijdenis. Wil ons, arme zondaren, al onze misdaden. Alles wat we misdoen. Alles wat niet is naar Gods heilige wet. En dan in de derde plaats komt er nog iets bij. En ook al de boosheid die ons altijd aanhangt. Dat is weer iets om even bij stil te staan. Want nou zou u, ik heb het net al even gezegd, maar nu komt het in het antwoord weer terug. Nou zou u de gedachte kunnen hebben, je hebt natuurlijke mensen, dus onwedergeboren mensen. En je hebt wedergeboren mens. En die wedergeboren mens, dat zijn natuurlijk de kinderen van God. Dat zijn de beste mensen op de aarde. En met die mensen gaat het nou altijd alleen maar goed. Goede mensen. Deugzame mensen. Fijne mensen. Aangename mensen. Noem allemaal maar op. Nou, dan zegt onze Heidelberger iets anders. Het gaat hier dus in het antwoord niet over een mens zonder genade. Het gaat hier over een mens met genade. En die beleid wil ons arme zondaar, en dan echt, hè, niet namaak, nee echt. Wil ons arme zondaar, al onze misdaden en ook de boosheid die ons altijd aanhangt. Het is een zinnetje om eens even een poosje over na te denken. De boosheid die ons altijd aanhangt. Dus of u nou staat te preken, of dat u nou zit te luisteren, of dat we nou een psalm zingen, of dat we nou avondmaal houden, of dat we nu bidden. Boosheid die ons altijd aanhangt. Kijk, zonder genade heeft de mens daar helemaal geen last van. Daar heb je helemaal geen last van. Dus ik voel niks, ik merk niks, ik kan me ook niet schelen trouwens. Door genade gaat hij daar last van krijgen, maar ook zelfs dan, hè. Als God de genadewerking wat minder doet, zei, dan heb je er soms ook geen last van. Dat noemen we dan verachtering in de genade. En dan, ja, dan worden we redelijk tevreden met onszelf. En dan krijg je dus hoogbekeerde mensen die het allemaal goed weten en goed kunnen en zo. Maar als God genade verheerlijkt en dus genade ook echt is, als dat werkzaam is, dan zegt een ziel, al mijn zonden, misdaden. En ook de boosheid die mij nog altijd aanhoudt. Daar sta je dus 's ochtends mee op. En dan ga je 's avonds mee naar bed. En dat maakt het leven voor Gods kinderen zo, ik zal niet zeggen moeilijk, maar ze komen zichzelf voortdurend tegen. Dat is die oude mens waar Paulus regelmatig over schrijft, ook al in de Romeinenbrief, Romeinen 7. En in de Galatenbrief. Dat is nou dat zondige beginsel, wat voortdurend de kop opsteekt. Bunyan heeft dat in die Heilige Oorlog ook zo prachtig weergegeven, want dan wordt die stad, jong en oud, lees dat boek eens, hè? De Heilige Oorlog. Hoe God de mens bekeert, daar gaat het hele boek over. En als God dan die mens bekeert, als prins Emmanuel terugkomt in die stad, dan wordt de vorige heerser, die was Diabolus, die wordt dan die moet weg. Maar die Diabolus, die heeft nog diabolisten achtergelaten. Dat zijn dus allerlei dingen van de duivel. En het ergste, dat is ongeloof. Die hebben ze nooit met de pakken gekregen. En iedere keer weer opnieuw steken die diabolisten de kop op. Zo heeft Bunyan dat verteld in de Heilige Oorlog. En zo ook kom je dat tegen bij Gods kinderen. Dat ze elke keer opnieuw worstelen met, ja, met die boosheid die hen altijd aanhangt. Wat dat betreft worden Gods kinderen wel eens erg moe van zichzelf. Nou, niet van het aardse leven, maar van de zonde. En van die voortdurend aanhangende boosheid. Van ongeloof. Van wantrouwen. Van vleeselijke begeerten. Van, nou, ik kan een poosje doorgaan met alle erge dingen te noemen. En dat is reden tot diepe verootmoediging. En verlangen naar vergeving. Daar gaan we nou in onze derde gedachte bij stilstaan. De voortdurende noodzaak van vergeving. Maar eerst gaan we samen zingen. Dat doen we op Psalm 65, het tweede vers. Een stroom van ongerechtigheden had de overhand op mij. En wat er verder volgt. Thank you.
bidden om vergeving. En dan hebben we gezien de woorden. We hebben in de tweede plaats gelet op de belijdenis. En we letten in de derde plaats op het geloof. Want het is natuurlijk goed dat we weten dat we zondaren zijn. Het is ook noodzakelijk dat die zondelast drukt. Maar het is natuurlijk het allerbelangrijkste hoe we van de zonde verlost worden. En nu moeten we de zonde ook weer indelen in twee soorten. Ik denk aan Bunyan, die heeft Christen eerst getekend met dat pak. Dat zijn alle erf- en dadelijke zonden. Dat is dus onze erfschuld, onze situatie voor God. En dat grote pak, dat raakte Bunyan kwijt toen hij voor het eerste keer bij het kruis kwam. En toen heb je het pak nooit meer gezien. En dat is dus de ervaring, dat is de wetenschap. Als God een zondaar rechtvaardigt en als hij ook in zijn bewustzijn mag weten dat het weer vlak ligt tussen God en zijn ziel. Dat is dus dat hele belangrijke. Daar zou ik nog wat meer over kunnen vertellen, maar dat hebben we allemaal bij zondag 23 behandeld. Dat ga ik nog niet allemaal herhalen. Maar nou zou je kunnen denken, en daarna dan? Hoe moet dat dan met iedere keer weer opnieuw die struikelingen? En die zonde en die boosheid die ons altijd aanhangt. Nou, in het volmaakte gebed gaat het dan vooral over die tweede categorie zonden, hè, de Gods kinderen. Dat de Heilige Geest hen iets heeft leren zien aan de volheid die in Christus is en ze daar ook vanuit mogen leven. En dan toch elke keer weer struikelen. Nou, en dan zegt onze Heidelberger, ook dat moet allemaal onder het bloed van Christus worden gebracht. Dus Gods kinderen hebben de Heer Jezus niet één keer nodig in hun leven. Die hebben de Heer Jezus elke dag nodig in hun leven. Want daar gaat het hier over in zondag 51. Het gaat over dat dagelijks de toevlucht nemen tot de fontein van zijn bloed. Dat bloed van de Heer Jezus, daar wordt mee bedoeld zijn kruislijden. En dat is het middel wat God de Vader in zijn welbehagen, God de Zoon in zijn komst en God de Heilige Geest in zijn toepassend werk gebruikt als het middel tot vergeving. Er is dus geen ander middel tot vergeving. De Romeinse kerk zegt wel dat kan de paus doen of Maria, maar dat is onzin. Dat is gewoon echt allemaal onwaar. We kunnen ook de zonde aan onszelf niet vergeven en zo. Aan dat soort vreemde theorieën is het evangelie totaal vreemd. Er is maar één middel tot verzoening, alleen voor dat zondepak. Maar ook voor al die dagelijkse zonden en dat is het bloed van Christus. En daarom mogen we Christus ook in de prediking van het evangelie in al zijn heerlijkheid preken. Hij is de enige middelaar. Zonder helemaal geen andere naam. Hij is ook de volkomen zaligmaker. Hij heeft alles gedaan wat voor de vergeving van de zonde nodig is. De enige, de volkomen, de gewillige zaligmaker. Jezus heeft gezegd, zo iemand dorst, die komen tot mij en drinken. En hij heeft niet gezegd, dat geldt alleen voor de onbekeerde mensen. Gewoon in de tempel, zo iemand dorst, die komen tot mij en drinken. Iemand. Dat mensen niet komen, dat komt omdat ze hun nood niet kennen. En dat ze denken dat het met hen wel meevalt. Of dat ze de Heer niet nodig hebben. Het ontdekkende werk van de Heilige Geest leert ons dat wij de Heer wel degelijk nodig hebben en dat we alleen maar schuld maken. De Heer is gewillig. Hij is volkomen, hij is de enige en hij is ook de bekwame zaligmaker. Hij vergeeft de zonden. Hij is de Zoon van God op grond van zijn bloed. Hij zei bijvoorbeeld tegen die geraakte man, Zoon, uw zonden zijn u vergeven. Nou, zo kunnen we een poosje doorgaan, maar gemeente echt, ja, Gods kinderen die krijgen die zaligmaker nodig en die worden op hem verliefd. Dat ligt heel teer in hun leven. Althans, ze hoort het ook te zijn. Die kunnen zich niet meer redden met wat spreuken en zo en met wat theorie. Die hebben echt de Heer heel persoonlijk nodig. En de ontmoeting met de Heer. En als dat eens gebeuren mag, dat de Heer zich weer wegschenkt, bijvoorbeeld in de prediking of in het lezen van de Bijbel, bij de sacramenten, dan kun je er weer, ja, dan weet je daarvan en dan geeft dat verruiming. Heer, dat u me niet vergeten bent. Dat u de getrouwe bent. En dan wil God om dat bloed van Christus niet toerekenen. Dat woordje toerekenen is een Bijbels woord. Je kunt iets aanrekenen, toerekenen. Kijk, we hebben het op ons geladen. En de zonde, die kleeft ons altijd aan. Dat is met onze persoon, als het ware met ons leven verknoopt. En dan wil God om dat bloed van Christus die zonde niet toerekenen. Daar wordt weer bedoeld de gevolgen van de zonde zelf en de gevolgen. God neemt als het ware dat weg. De zonde is er wel, maar God brengt het onder dat bloed. En dan zegt God de Vader, nou zie ik het niet meer. Nou zie ik het niet meer. Door dat offer van Christus is dat helemaal bedekt. En nou reken ik dat de vloek en de schuld en de dood en het ongeloof reken ik dat niet toe. Het is er wel. Ik reken dat niet toe. Dat is niet toerekenen. Heel belangrijk begrip in de Bijbel. Dus dan, ja, dan is die zondige aard er wel. En dat zondige beginsel en die oude mens. En die heeft eigenlijk de vloek verdiend. En de verlorenheid en de reddeloosheid. En je zou er wanhopig van worden. En in het Oude Testament moest dan zo'n priester dat bloed aan de offer altaar strijken. En dat moest gesprengd worden. En zo legt de Heer dat als het ware onder dat offerwerk van Christus. En dan zegt God, nou zie ik het niet meer. Het is er wel. Maar ik reken dit niet meer toe. Dat is het geheim van de verzoening. Niet dat we onszelf wat verbeteren. Zeggen, nou, we zitten in een... Laat ik het even natuurlijk voor. Je hebt hier een plek. Een zwarte plek van de zonde. Dan ga je er een beetje aan wrijven en zo. En dan wordt die plek allemaal groter en erger. Het is dus niet zo dat God zo'n plek dan wegwrijft of weg. Nee. God doet daar dat bloed van de Heer Jezus. Het werk van Christus legt hij daarop. En zegt God de Vader, nou zie ik het niet meer. Nou zie ik alleen nog maar dat werk van mijn Zoon. En daarom is de bekering van een zondaar, hè. Dat is niet dat er nou straks in de hemel een hele reeks van die geweldige mensen binnenkomen. En zeggen, hé, maar die heeft dit gedaan en die heeft dat gedaan. En die Paulus en Petrus en Johannes en... Nee. Er komen allemaal arme zondaren thuis. En zijn nou rein. Niet in zichzelf. Niet omdat zij nou zo geweldig hun best hebben gedaan. Wel nee, die zijn rein omdat God hun de zonde niet toerekent. Omdat ze onder dat werk van Christus zijn gebracht. En dan zegt God. Dat is het werk van mijn Zoon. Dat is mijn eigen werk. En daar heb ik een vermaak in. En alle die in Christus zijn begrepen. Dat zijn dan ook mijn kinderen. Die heb ik van harte lief. En daarom zegt de bruid ook in het hoog, ik ben zwart. Ik ben helemaal zwart vuil. Toch lieflijk, waarom? Omdat God zo'n zondaar brengt onder dat bloed van Christus. En dan de zonde niet toerekent. Nou, daar moet u een beetje over nadenken. Ik hoop dat u dat ook wilt doen. Want dat is heel belangrijk. Ook heel belangrijk voor het oprechte geestelijke leven. Want kijk,
We hebben wel eens de indruk dat als God een mens bekeert, dan word je steeds beter. Je kunt steeds meer praten en er steeds meer over redeneren. Een hele beschouwing erover ophangen. Maar dat is helemaal niet zo. Als God een mens bekeert, wordt hij allemaal behoeftiger. Allemaal vuiler in zichzelf. En allemaal kleiner en allemaal afhankelijker. En het wonder van de bedekking. En de toerekening, de niet-toerekening wordt alleen maar groter. Dus die zondaar wordt kleiner en afhankelijker en minder. En die Christus wordt groter. Dat is het echte. Dat is het ware. En het namaak dat is dat wij allemaal grote mensen een hele kleine zaligmaker. Dat is namaak. Nou, u mag bij uzelf eens nagaan hoe dat nou ligt in uw leven. Wil ons om dat bloed van Christus dat nou niet toerekenen? En dan komen we tenslotte bij de beoefening. We hebben dus eerst stilgestaan bij de woorden van de vijfde bede. We hebben in de tweede plaats stilgestaan bij de belijdenis. We hebben de derde plaats bij het geloof. En nu in de vierde plaats de beoefening. De Heer Jezus heeft gezegd, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En de Heidelberger legt dan uit, gelijk we ook dit getuigenis, uw genade in ons bevinden. Dat is al een mooie zin, die komt bij Calvijn vandaan. En hoe weet je nu of je genade hebt ontvangen? En dan, ja. Sommige mensen denken dat ze dan een stukje dogmatiek moeten opzeggen. Is dit, dan dat, en zus en zo, en noem allemaal maar op. En let erop, als God genade verheerlijkt, dan leerden we de drie stukken natuurlijk. Ellende, verlossing en dankbaarheid. Dat is zo. En dan gaat het niet over onze aardse ellende, maar over onze geestelijke ellende. Dus er komt een levendmaking, staatswisseling. En dan leert een mens op de leerschool van de Heilige Geest de drie stukken. De ellende, de geestelijke ellende. De verlossing en de dankbaarheid. Alle drie zijn nodig. Maar hoe weet je dat nu? Of dat ook in jouw leven gestalte heeft gekregen? Moet je dan met andere mensen daarover gaan praten? Dat mag natuurlijk. Moet je dan tegen, nou, ik denk wel, jij bent wel echt bekeerd. En dan zeggen, nou, maar jij bent ook wel. Want dat, als jij dat vertelt, dat is wel heel erg indrukwekkend. En dat is toch wel fijn, want dat hoor je niet meer tegenwoordig en zo, en al die verhalen erbij. En ja, maar die, nee, maar die kan er zoveel van vertellen en zo. En gemeente, wees daar maar voorzichtig mee. Ik zeg niet dat je het nooit mag vertellen. Het is best goed om vanuit de Bijbel en vanuit onze belijdenis de dingen van het geloof ook met elkaar te delen. Je huwelijk, je gezin, je ontmoeting met anderen, dat mag. We komen het ook in de Bijbel wat tegen. Hoort wat mijn God deed ondervinden. Psalm. Maar, ja. Hoe weet je dat nou, hè? Kijk, en dan staat er nog prachtig in dat antwoord. Gelijk weer ook dit getuigenis, uw genade in ons bevinden. Jong en oud, hoe weet je nou of je een kind van God bent? Moet je dan een hele lange reis maken? Moet je dan de Bijbel helemaal doorlezen? Moet je dan de catechismus opzeggen? Of moet je dat dan van de dominee horen? Of van een ouderling? Of nee, dat hoeft allemaal niet. Dat mag natuurlijk wel, maar dat is natuurlijk toch niet zoals de Heer werkt. Nee. Vertelt de Heer persoonlijk tegen zijn kinderen. Want dat bedoelt hij bedoelt. Ook dit getuigenis, uw genade in ons, dat God het dus persoonlijk tegen mij zegt. Dat noemt Paulus in de Romeinen het getuigenis van Gods geest. Deze geest getuigt met onze geest dat wij kinderen God zijn. En dat is heel persoonlijk. Dat de Heer vanuit zijn woord door de Heilige Geest dat aan ons vertelt. En dat is het geheim wat Gods kinderen meedragen, dat de Heere in hun leven niet alleen voor het eerst, maar ook nog weer opnieuw tegen hen wat heeft gezegd. En dat zullen ze, denk ik, niet gauw vergeten. En sommige dingen vergeet je nooit. En dat is dat getuigenis. Calvijn, die heeft het keer op keer noemt hij dat. En Paulus in Romeinen 8. Dat we dit getuigenis in ons vinden. En in de tweede plaats. En daar ook een hartelijk voornemen, hartelijke begeerte hebben. Om onze naasten van harte te vergeven. Nou, wie dat ook is. Je naasten, iemand uit de kerk, iemand uit je gezin, iemand uit de familie. Van harte te vergeven. Oprecht en gul. Dus zonder enige dingen erbij. Dat je zegt van, fout gedaan, niet gemoeten. Wil je me dat alsjeblieft vergeven? Nou, dat is de vrucht van de vijfde bede. Nou, we hebben er samen een poosje over nagedacht. Ik hoop dat u die bede ook mag leren bidden. Voor het eerst. Omdat we met zo'n groot pak lopen. Dat we dat niet kwijt kunnen. Er zijn eigenlijk drie mogelijkheden. In de eerste plaats dat we zeggen. Nou, ik zit hier wel. Maar ik heb niks geen last van dat pak. Dus ik leef gewoon verder. De een in de wereld. De ander in de godsdienst. En al dat gezeur over dat pak en zo. Dat heb ik geen last van. Al die zware godsdienst. En al die ingewikkelde dingen. Ik zie wel hoe het gaat. Oh, wat is dat erg. Wat is dat toch ontzettend erg. Dat we een Bijbel hebben. God ons nawandelt. En we gewoon rustig verder leven. Dat we rust hebben gevonden in niks. En dat het elk moment eeuwigheid kan worden. Ontwaak toch, gij die slaapt. Dus dat op uit de doden. Ga dan maar naar huis en zeg, Heere, wil u het alsjeblieft anders maken. Wil u het anders maken. En hou niet op. En weet dat er in de hemel een God is die het geschreeuw van ellende gehoord. Tweede plaats. Misschien zegt u, dan loop ik op. Ik ben zo dwaas door me heen. Ik weet niet hoe ik verder moet in mijn leven. S'nachts lig ik wakker. En soms zit ik in de kerk. Als ik nadenk om te sterven, dan moet de eeuwigheid. Dat vliegt me aan. Ik kan bijna geen kant meer op. Ik zou bijna geneigd om u te feliciteren. Maar dat doe ik nog net niet. Want dan zou ik u misschien rust gaan geven. Dan zou ik zeggen van, nou, fijn dat zo is. En mooi. En dat is toch al een beginnetje misschien. En dan zou u de rust in kunnen krijgen. En dat is nu zo dodelijk. Hè? Want dat moet natuurlijk niet. Een mens moet geen rust hebben in het feit dat hij zondaar is. Of dat hij een heleboel beleeft. Nee, integendeel, dat moet hem juist gaande houden, aan de gang houden. Want het moet klemmen, het moet echt, het moet, je moet geen kant meer op kunnen. En daar zijn de meesten natuurlijk bang voor, hè. Nou, heel eerlijk ben, dat je geen kant meer op kunt. Dat is een afgeschreven mens aan de kant wordt gemet. Daar heb je geen zin aan. En dat je helemaal achteraan komt. Verachtst, bij alle verachtst. Daar zitten we natuurlijk allemaal tegen te vechten. En de een heeft nog wel een waardigheid dit en de ander heeft nog wel iets dat. En een derde kan nog goed in de Bijbel lezen. En een vierde die is toch een keurige man, een keurige vrouw. En maar denk je dat ik een crimineel ben en denk je dat ik een... Nee, daar verzetten we ons geweldig tegen. En maar spartelen. En God die brengt ze er allemaal hoor. Kom toch een keer terecht. Het is zo voorrecht als je er blijft. Want daar gaat die grote zalig maken. De schatten van het genadeverbond open doen. En ik kijk. Arme zonder, hier heb ik bloed. En dat vergeeft. Hier heb ik mijn geest en die vernieuwt. En hongerigen heeft hem met goederen vervuld. Dus dan hoop ik als u zomaar over de wereld komt, dat u op die plek komt waar niemand het meer verkeerd doet. Alleen voor God staat het. Heer, ik wou vluchten, maar ik kon nergens heen. Goed plekje hoor. Alhoewel je er bang van wordt, toch is het een goed plekje. En tenslotte, als u er bent geweest en elke keer weer opnieuw. Ach, wat hebben Gods kinderen nou dagelijks nodig? Preken hebben ze niet alle dagen nodig. Praten hebben ze ook niet alle dagen nodig. Ze hebben wel alle dagen in Jezus nodig, hè? Die grote heiland kunnen eigenlijk geen dag missen. We hebben hem lief, omdat hij ons eerst heeft lief gehad. Amen. Slotzang, gemeente, Psalm 68, het laatste vers, 68 vers 17. Uw harten tot God en ontvangt de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht aan u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.